En toen kwam de preek, ook nog. Ja, en het is geen korte. Ik waarschuw jullie maar even van tevoren. Nou ja, het is niet heel super lang, maar ik heb hem niet ingekort of zo. God is een God van trouw. God is een God van verbond. God is een covenant God, een God van verbond. En verbond is zo'n belangrijk begrip in de Bijbel. Het begint al heel vroeg. Eigenlijk heeft God al een verbond met Adam en Eva, met Noach, met Abraham, met het volk van Israël, met David, met de Levieten. Het gaat door, God is een God van verbond. Maar wat is een verbond? Wat is een covenant? Wat is dat? Is dat een soort contract? Ik trek deze even toch uit. Ja, beetje wat ruimte. Is een verbond een contract? Nou, het beste om te begrijpen wat een verbond is, is om het verschil te zien tussen een contract en een verbond. Zie, een contract is een overeenkomst tussen twee partijen. Tussen jij en de bank of jij en de leasemaatschappij. Je hebt een contract of een werkcontract, dat kan ook. En contracten worden gebroken of verbroken als de overeenkomst niet nagekomen wordt. Dus als men de betalingen bijvoorbeeld niet gedaan heeft, wordt een contract verbroken. Of een werkcontract wordt opgezegd als men het werk niet goed deed. Of als men niet meer nodig is. Dan wordt een werkcontract opgezegd. Maar een verbond gaat veel verder dan een overeenkomst. Een verbond gaat veel verder dan een contract. Een verbond is gebaseerd op relatie. Verbond is relatie. En een verbond is voor het leven. Verbond is voor het leven. Zoals de relatie die we hebben met God en een huwelijksrelatie. Ze zijn voor het leven. Dus onze relatie met God is geworteld in verbond. Onze relatie met God is geworteld in verbond. Een contract is gebaseerd op jezelf. Wat kan ik eruit halen? Een verbond is gebaseerd op de andere, zoals Henk dat ook zo mooi heeft duidelijk gemaakt. Een contract zegt, ja, ik wil, omdat ik ervan uitgegaan ben dat jij het ook zou doen. Maar omdat jij het niet doet, verbreek ik het contract. Ik ga scheiden, ik verbreek het. Dat is contract. Verbond zegt, ja, ik wil en ik zal trouw zijn en lief hebben totdat de dood ons scheidt of totdat Jezus terugkomt. Het verschil wordt overduidelijk tussen deze twee dingen. Je hebt een samenlevingscontract en een huwelijksverbond. Hoor je het verschil? De een is werelds, de andere is goddelijk. Werelds en goddelijk. Op de een ligt zegen, op de andere niet. Het huwelijk heeft een goddelijke oorsprong. Het huwelijk is Gods plan, het huwelijk is Gods idee, het komt van God, het was zijn idee. En lieve gemeente, een verbond sluiten is iets groots. Het is een bewuste keuze en het is het voor het leven. En dat doe je niet zomaar. Je bereidt je voor en je verdiept je in de bepalingen en wat houdt het in. En je moet weten wat een verbond betekent voordat men daarin gaat. En daarom heb je ook de tijd van de verloving. Tijd van verloving is een spannende tijd. Het is een tijd van voorbereiding. Het is een tijd van uitkijken. Het is een tijd van verlangen. En verloving kan je nog opzeggen. Een verloving is kijken naar. Een huwelijk is voor eeuwig. Wees er bewust van met wie je een verbond aangaat. En lieve Thibaut en Boosje en Koen en Roos. Je trouwt voor het leven. En dat moet je bewust zijn. Ook in deze tijd, in deze voorbereiding. Dit is levenslang. Het is een avontuur. Het is een investering. Trouw is een investering. Het is prachtig. Het is een nieuw begin. Maar het is ook goddelijk. Het is heilig. Het is heilig. Over Jozua lezen we het volgende. Een bijzondere vers uit Jozua 9 vers 15. Jozua sloot een... Alle teksten heb ik altijd op het scherm. Jozua sloot een vredesverdrag. Hij sloot een verbond met hen. En dat waren de Gibeonieten. En beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. De stamhoofden van Israël bekrachtigden dit met een eed. Ze sloten verbond met de Gibeonieten. Dat waren heidenen, dat waren geen Israëlieten. Dus er werd een verbond gesloten met heidenen. Maar 3 dagen nadat ze dit verbond hadden gesloten, kwamen ze erachter dat het een list was. En lees dat even door, Jozua 9 thuis, heel apart dit. Want we lezen over Jozua. Jozua was zo'n fantastische kerel, echt met de tijd van Mozes en alles. Alles deed hij goed, je kan eigenlijk niks lezen van iets wat hij verkeerd gedaan heeft. Maar hier gaat hij de mist in. Nee, Jozua had een duidelijke opdracht voordat hij het land binnenging. Sluit geen verbonden met de heidenen. Sluit geen verbonden met de volken om je heen. Dat was verboden. God waarschuwde dat dat alleen maar ellende en op moeilijkheden zou uitlopen. En in Jozua 9 lezen we dat hij zich toch liet inluizen om een verbond te sluiten met deze Gibeonieten, een heidense stam. En daardoor, wat is het resultaat daarvoor? Hij moest later hun oorlogen strijden. In plaats van het land in te nemen, waar hij toe geroepen was, hij moest land innemen, moest hij opeens zich houden aan het verbond. Dat hij met een eed gezworen had. Het was een verbond en hij nam het serieus. En nu, op een gegeven moment, als je dan verder het boek van Jozua leest, moest hij een oorlog voeren die helemaal niet... Dat was helemaal niet zijn oorlog, maar omdat degene met wie hij een verbond gesloten had, die waren in de problemen gekomen. Ja, dan moet je inspringen. Zo gaat dat met een verbond. De zegen in een verbond, de zegen van de ene partij is de zegen voor de andere partij in een verbond. Maar lieve mensen, de ellende van de ene partij is ook de ellende van de andere partij. Zo zit een verbond in elkaar. Nou, gelukkig zitten wij in het nieuwe verbond. Dus de prijs de Heer daarvan. Zodat we de zegen van God mogen ontvangen. Prijs de Heer daarvoor. Maar dit zijn wel de bepalingen van verbonden. De Bijbel zegt daarom ook heel duidelijk dat je niet buiten je geloof moet trouwen. Trouw niet met een ongelovige. Paulus zegt tegen de Korintiërs natuurlijk wel dat als je al getrouwd bent, moet je daar niets aan veranderen. Als je al getrouwd bent met een niet-gelovige, moet je daar niet aan veranderen. Maar de oproep aan de ongetrouwden, de oproep aan de jeugd, de oproep aan de niet-getrouwden. Ga de heilige huwelijksverbintenis niet willens en wetens aan met een ongelovige. Doe het niet. Lieve mensen, lieve jeugd, doe het niet. Paulus zegt het zo. Loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen, want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft het licht met de duisternis te maken? En daar zien we een ezel en een rund met hetzelfde jook. Lieve mensen, dat gaat niet, dat lukt niet, dat werkt niet. Zo kan je niet ploegen. En dan kan je vragen wie is de ezel of wie is de rund in de relatie. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat een ezel en een rund niet compatible zijn. Niet compatibel in een relatie. Ze kunnen samen niet op de akker van de Heer werken. We hebben gehoord van Henk en Ellie hoe zij hun 50 jaar geleefd hebben, hoe ze samen geïnvesteerd hebben, samen gebeden hebben, samen het werk van God gedaan hebben, samen die weggelopen zijn. En dat kan een rund en een ezel niet doen. En weet je, er zijn verschillende doelen. Niet gelovig en gelovig. Maar het is ook, het verdrietige van zo'n relatie is ook een verschillende plaats in de eeuwigheid. En dat is natuurlijk heel confronterend. Wees dus op de hoede met wie je een verbond aangaat. Denk aan Jozua. Wees op de hoede met wie je een verbond aangaat. Het gaat om zegen, het gaat om vloek. Deuteronomie 7 vers 9 zegt, hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben. God is die verbondsgod, een God of covenant, een covenant God. God is een God die zich houdt aan het verbond. En wij zijn geschapen als verbondsmensen, een covenantal people. We zijn mensen die geschapen zijn voor verbond. Dat willen wij, daar verlangen wij naar om erbij te horen, om ons aan te sluiten. Maar doe dat met de juiste persoon. Psalm 25 vers 10 zegt, liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Nou, liefde en trouw is de basis van een huwelijksverbond. En wij zijn geroepen om verbondshouders te zijn. En dat doen we door lief te hebben. Dat doen we door trouw te zijn. En Psalm 25 vers 14 gaat verder. De Heer gaat als een vriend om met mensen die ontzag voor hem hebben. Hij leert hun wat zijn verbond met hen inhoudt. Dat is de basisbijbel. De Heer gaat als een vriend om met mensen die ontzag voor hem hebben. Hij leert hun wat zijn verbond met hen inhoudt. Bijzonder. En God wil zijn verbond aan ons kenbaar maken. Maar wat ik zo bijzonder vind is, een huwelijk heeft een juridische kant. Je gaat ook voor de wet trouwen. Het huwelijk heeft ook een geestelijke kant. Het huwelijk heeft een fysieke kant. Maar het heeft ook een vriendschappelijke kant. Jouw huwelijkspartner, jouw toekomstige huwelijkspartner, is ook je beste vriendin. Hopelijk, toch? En je beste vriend. Dat is zo belangrijk. Dat je maatjes van elkaar bent. En ik vind dat zo prachtig. Dat is belangrijk in het huwelijk. Hoe kan je dat anders volhouden? Maar dan zegt God ook in onze relatie met de Heer. Zegt God, met degene met wie ik een verbond heb, heb ik een vriendschapsrelatie. Daar wil ik een vriend van zijn. God ziet verbond als vriendschap. Amen. Prachtig. En het belangrijkste verbond in het Nieuwe Testament, en dat is het verbond waarin wij mogen leven, is het nieuwe verbond. Het is het nieuwe verbond. En dat is tot stand gekomen door het kruisdood van Jezus Christus. Het bloed van Jezus heeft dit nieuwe verbond mogelijk gemaakt. En wij zijn kinderen geworden van God, kinderen van God geworden door het geloof in Jezus Christus. En wij leven in een verbond met de Heer door het werk van Jezus Christus. Zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding, daardoor is het verbond mogelijk geworden. Laten we kijken naar dat huwelijksverbond. Het huwelijksverbond is het verbond tussen één man en één vrouw. Alleen dat is het Bijbels en goddelijk huwelijksverbond. Ik respecteer iedereens mening. Buiten de gemeente mag geloven wat je wil. Hier in deze kerk preken we uit het woord van God. En daar is het huwelijk heel duidelijk gedefinieerd als door van één man en één vrouw. En een heel mooi Afrikaans spreekwoord luidt: als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga samen. Dat wil ik jullie meegeven, vooral deze halve Afrikaan die 5 jaar in Ethiopië gewoond heeft. Als je ver wilt gaan, ga alleen. Als je snel wilt gaan, ga alleen. Maar als je ver wilt komen, ga samen. En ik vind dat zo een wijsheid, dit spreekt mij zo aan. Als je ver wilt komen, heb je een verbond nodig. Alleen, je kan snel iets proberen, maar hoe ver wil je komen? En dat is... God heeft het huwelijk voorzien daarvoor. Het huwelijk is Gods idee, Gods plan om ver te komen. Het is zo mooi. En natuurlijk, het verbonden. We hebben natuurlijk ook een verbond met God. Als je ver wilt komen, zorg ervoor dat je in zijn verbond bent. Het huwelijk is Gods idee. Liefde komt van God. Seks komt van God. Hij heeft dat bedacht. Het komt van hem. De duivel maakt het pervers. Zoiets moois en puur en teder maakt hij lelijk. Liefde maakt hij tot lust. En de prachtige liefde wat God bedacht heeft, maakt hij tot lust. De Bijbel begint met het huwelijk van Adam en Eva. Zo prachtig. Al in hoofdstuk 2, de schepping. Adam wordt geschapen en uiteindelijk wordt Eva naar hem toegebracht. En dan lezen we deze bijzondere vers. En dit vers gaat over het huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en die twee zullen één vlees worden. Heel belangrijk vers. Komt 3 keer voor in de Bijbel. Dat is het huwelijk. Mozes, Paulus en Jezus zeggen alle 3 hetzelfde. Mozes, Oude Testament, Paulus de theoloog, en Jezus, de Zoon van God, die zeggen het allemaal. Een man maakt zich los van zijn familie en begint een nieuwe familieunit, een nieuwe familieeenheid, een nieuw verbond met zijn vrouw. De man en de vrouw zullen vervolgens één vlees, één lichaam worden. En dat is niet alleen maar seksueel, het is ook samen een nieuwe unie vormen, een nieuwe uniform beginnen. Kijk eens hier, Genesis 2 vers 24, Efesius 5 vers 31, Matthäus 19 vers 5, drie keer dezelfde vers in de Bijbel. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht zich aan zijn vrouw en ze zullen één lichaam zijn. Paulus, daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Jezus, daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Dat is de basis. Basis voor elke samenleving. Is het altijd geweest? In welke cultuur je ook komt, dat is de basis wat God bedacht heeft. Man en vrouw beginnen een familieunie, een unit. En door een verbond te sluiten. Zo heeft God dat bedoeld. Mozes zegt het, Paulus zegt het, Jezus zegt het en je voorganger zegt het. Yes, ik bevind me vanochtend in goed gezelschap. Maar wat zorgwekkend is in de westerse wereld, is dat de overheid steeds meer taken overneemt van de familie. En dat is, doen ze. Willen ze misschien met hun best, ze proberen misschien goede intenties. Opvoeden, opeens wil de overheid doen. Voorlichten wil opeens de overheid doen. Lieve papa's en mama's, opvoeden en voorlichten gebeurt thuis. Dat is jullie taak. Jullie taak. Zorg ervoor dat jullie je kinderen opvoeden en voorlichten. En laat dat niet, alsjeblieft niet, aan de docenten over in de scholen. Lieve mensen. Voed ze op, zoals in Deuteronomium zegt, lees de Bijbel met jouw kinderen. Bid voor het eten. Dat zijn tradities, maar het zijn goede tradities. Leer de kinderen. Onderwijs hen in het woord van God. En dan zullen ze niet, als ze volwassen worden, niet afdwalen van het geloof. Het is onze taak om dat te doen. Dat is de primaire taak van het onderwijs van de Bijbel. Van het opvoeden en voorleggen ligt in de gezin. En dat wat in de jeugdgroep gebeurt, in de crash of hier, dat is allemaal erbovenop. Maar de papa's en mama's, jullie hebben een belangrijke taak om je kinderen op te voeden in het woord van God. Maar de Bijbel begint niet alleen met het huwelijk, het eindigt ook met het huwelijk. De Bijbel begint ermee en het eindigt er ook mee. Namelijk het huwelijk tussen de bruid en de bruidegom, Jezus Christus en de gemeente. Dat is Openbaring 19. En Jezus is de bruidegom die binnenkort terugkomt om zijn bruid op te halen. De gemeente is zijn prachtige bruid. En de bruid is degene die uitkijkt naar de wederkomst van Jezus. Dat zijn wij. Wij mogen uitkijken naar de komst van Jezus. Het boek Hooglied geldt in de Joodse traditie als een van de heiligste boeken. Een heel bijzonder boek. Maar ik heb dat pas ervaren. Het is heel bijzonder. Maar in de Joodse traditie mocht een man het pas lezen vanaf zijn 30ste. Dus Thibaut en Koen, die mogen nog niet het boek van Hooglied lezen. Hebben we al lang gedaan. Heel goed hoor. Het is een Joodse traditie. Maar omdat het vanwege zijn erotische content mocht dat niet. Het was in die tijd nogal spannend wat daar allemaal staat. En ik hoop dat de jeugd niet denkt van, oh, dan gaan we allemaal deze week Hooglied lezen. Doe dat! We zijn blij als je de Bijbel leest. Maar het is een prachtig boek. Het heet Hooglied. Shir HaShirim. Het lied der liederen. Een prachtig boek over een bruid en een bruidegom die met elkaar in gesprek zijn, die zingen, die het gaat heen en weer. Er komen ook nog de dochters van Jeruzalem in voor en die ook wat dingen roepen. En zij allemaal is dat allemaal dat mooie Hooglied. En ik wil een paar dingen uit Hooglied voorlezen. Zo bijzonder. En dit is, en je leest altijd, dit is wat de bruid zegt en dit is wat de bruidegom zegt. Dit is hier wat de bruid zegt. En de bruid spreekt tegen de bruidegom. Hooglied 8 vers 6. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel om je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heer. Wauw, dat is de enige keer dat het woord God of Heer voorkomt in het hele boek. Een vuurgloed van de Heer is de liefde. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht, zegt de bruid. Wauw. En dus dit is de bruid die tot de bruidegom spreekt en zegt... Bruidegom, draag mij als een zegel op je hart. Draag me als een zegel om je arm. En zij vraagt, ik vind het zo mooi. Laat jouw gedachten en jouw hart altijd op mij gericht zijn. Dat is wat de bruid verlangt. Daar kijkt ze naar. Laat jouw gedachten en je hart op mij gericht zijn. Dat is wat ik van jou vraag. Ik wil jouw aandacht. Ik wil jouw hart hebben. Dat is het huwelijk. Dat is het huwelijk wat God in gedachten heeft. Ik wil jouw aandacht. Ik wil jouw hart. En vandaag hebben we geen zegel om onze als ketting en ook niks om ons arm. Misschien een mooi armbandje. Maar vandaag hebben we ringen. En ringen zijn mooi. Het staat niet in de Bijbel om elkaar ringen te geven. Maar ik vind het wel een prachtig Bijbels symbool. Getrouwde stellen dragen ringen. Omdat ringen staan voor vier dingen hier. Een ring staat voor oneindige liefde. Een ring heeft geen begin, geen einde. Infinity. Het is geen begin en geen einde. Dus een ring staat voor oneindige liefde. Een ring is van kostbaar materiaal, van goud. Van goud. Waardevol en kostbaar is het huwelijk. Een ring laat zien dat men getrouwd is. Het laat zien van hallo, ik ben niet meer beschikbaar. Daarvoor is die ring ook bedoeld. En de ring is als de zegel op je hart en een zegel op je arm. En je bent verzegeld in een verbond. Het is een constante herinnering aan degene die je lief hebt. Degene met wie je een verbond gesloten hebt. Degene met wie jij één vlees geworden bent. Nou, en zo op die manier is de ring ook, staat ook in teken van duurzaamheid. Duurzaamheid, ja, dat is zo'n woord dat heel veel gebruikt wordt deze tijd. Heel bijzonder. Alles moet duurzaam zijn. Duurzaam, duurzaam, duurzaam. Sustainable, heel goed. Je hoort het woord overal. En ik vind dat goed. Ik ben daarvoor. Ik ben voor duurzaam. Maar wat dachten we van relaties, duurzame relaties? Waarom wordt daar geen aandacht aan gegeven? We leven in een wegwerpmaatschappij. Je koopt iets, je vindt het niet meer leuk, je gooit het weg. Iets gaat stuk, het wordt niet gerepareerd. En we repareren niet dingen, we gooien het weg. Vroeger werden dingen gerepareerd. Vraag maar de automonteurs vandaag de dag. Hè? Je komt en iets wordt eruit gehaald en een nieuwe unit wordt erin gegaan. Soms is de oplossing heel simpel. Er moet een draadje aangesloten worden, moet even nagekeken. Maar nee, de automonteurs worden niet meer zo opgeleid. Nee, het wordt gewoon vervangen. De oude unit eruit en niet iets nieuws erin. En dat is in de gedachten van de mensen zo ingeprent. Hè? En dan praten we wel over duurzaam, duurzaam, duurzaam. Maar daar gebeurt helemaal niks van. Hoe zit het met relaties en duurzaamheid? Er is een probleem in een relatie. En wat gebeurt er dan? Waarom spreekt men niet over een duurzaam huwelijk? Waarom gooit men zoiets prachtigs weg? Iets goddelijks, zo eenvoudig. Waarom wordt het niet gerepareerd? Waarom gaat men niet in counseling? Waarom gaat men niet investeren in iets zo moois? Waarom niet vechten voor een huwelijk als men in de problemen gekomen is? En het lijkt in eerste instantie gemakkelijk om iets nieuws te kopen, om in plaats van te repareren, want het gaat veel sneller. Maar lieve mensen, nieuw kopen is duurder. Het is altijd duurder. Het is gemakkelijk, ja, het is gemakkelijk, maar het is duurder. En zo is het ook met een relatie. Een relatie weggooien, scheiden, lijkt makkelijk. Kies voor jezelf, zie je overal, kies voor jezelf. En werken aan een relatie, oh, dat is zo moeilijk en alles. En word ik met mezelf geconfronteerd en met mijn eigen. Ik ren weg daarvan en ik ga gewoon iets nieuws aan, ik ga scheiden. Uiteindelijk is het duurder. Duurder, niet alleen financieel, maar ook voor jouw ziel. Emotioneel en ook geestelijk. Je betaalt een hoge prijs voor het verbreken van een verbond. Aan het altaar. Hè? Ik weet nooit hoe je, is het altaar of altaar? Wat? Altaar. Altaar. ik zei altijd altaar, want er zijn twee A's. Maar altaar, altaar klinkt zo in Duits van, hey, ouwe, altaar. altaar. Goed, altaar. Moeilijk woord, altaar. Aan het altaar. weet je, dat is het suffen van als je dat zo, als je weet dat je daar moeite mee hebt, dan zal je daar ook altijd. Maar goed, aan het altaar. zie je nou, zie je. Maar ja, maar nu hoor ik wel altaar. Ik hoor 24 verschillende. Als jullie naar voren komen, de bruid en de bruidegom, en een belofte maakt, hè, om, dan maak je die belofte om trouw te zijn tot aan de dood. Dat is de belofte die je maakt bij het huwelijk, toch? Hè, op de trouwdag. En de belofte maak je in de aanwezigheid van de voorganger, van de vrienden, van de getuigen die daar zitten, van de gemeente, de familie zit daar. God en de engelen allemaal luisteren. En dan sta je daar bij dat, je weet wel. En dan zeg je, ik zal trouw zijn. Ik zal trouw zijn totdat de dood ons scheidt. En die belofte die jullie volgend jaar gaan maken, die hoor je ook na te komen. Ja, en dan vraag je natuurlijk, zijn er uitzonderingen? Hoe zit dat daarmee? Ja, de uitzonderingen worden altijd zo groot gemaakt. Van wat als dit en dat. Er zijn uitzonderingen. Ja, natuurlijk. We leven in een kapotte, gebroken wereld. Er kunnen omstandigheden zijn waar het onmogelijk is om verder te gaan. Door geweld, vreemd gaan, misschien psychisch misbruik. En dan, er zijn altijd uitzonderingen. Maar lieve mensen, en dan wil ik ook vooral spreken tot de jeugd. De ongetrouwde mensen kunnen ook 20, 30, 40 zijn. Lieve mensen, het begint ermee een partner te kiezen met Gods zegen. Luister naar Gods stem bij je partnerkeuze. Iemand houdt die persoon van God? Is het een wedergeboren christen? Wandelt hij de weg van Jezus? Daar begint het mee. Daar begint het mee. En dan kan je, later wel altijd uitzonderingen gekeken. Begin goed. Begin die weg goed. Weet je, ik heb een uitspraak gehoord. En hoef jullie niet amen op te zeggen. Maar misschien een hele sober amen. Een slechte situatie is meestal een gevolg van een slechte keuze. Amen. Amen. Een slechte situatie is meestal het gevolg van een slechte keuze. Niet altijd. Maar wel vaak. Maak goede keuzes. Jeugd, maak goede keuzes. Maak de juiste keuzes. Daar is licht zegen op. De wandel in de voetstappen van Jezus. Daar ligt zegen op. Maak die goede keuzes. Betrek God met jouw keuzes. In jouw keuzes. En dan, op die manier, vorm je een drievoudige snoer die niet kapot te maken, kapot te krijgen is. Maar begin goed, begin goed. Het huwelijk is heilig. En als er moeilijkheden komen, doe er dan alles aan om het huwelijk te redden. Doe er alles aan. Nou, Hebreeën 13 vers 4 geeft ons een goddelijke raad. En dat is een beetje apart, omdat het Nieuwe Testament is. Wat hier staat... houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver. Want, staat er, ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Je zou hier misschien verwachten oordelen en niet veroordelen, maar dat staat hier toch echt. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijke bed zuiver. Want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. MBG 51. Ik lees hem in drie versies voor, zodat we het nooit meer vergeten. Hebreeën 13 vers 4. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Want hoereerders en echtbrekers zal God veroordelen. Dat was MBG 51. Wacht even. En dan de derde, de Bijbel in gewone taal, voor degenen die het nog niet begrepen hebben. Slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Dat is Duidelijker dan dat kan niet. En wie verboden seks heeft of vreemd gaat, zal door God gestraft worden. Hebreeën 13 vers 4. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijke bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Trouwen heeft met trouw te maken. He, trouw en beloftes aan elkaar. Het is een verbond, een heilig verbond. En men belooft elkaar trouw te zijn. Je gaat een verbond met elkaar aan en je begint deze nieuwe unie. He, die gebaseerd is op liefde en trouw. Wees trouw in je daden. Wees trouw met je hart. Wees trouw in je gedachten. En wees trouw in je beloften. Daden, hart, gedachten en belofte, wees daarin trouw. Het huwelijk is absoluut een centraal thema in de Bijbel. Het is zo enorm belangrijk, zo kostbaar, zo bijzonder. Zoals eerder gezegd staat het huwelijk voor trouw, voor verbond, voor liefde. Maar in de Bijbel zien we ook dat de gemeente de bruid van Christus is. Wij als gemeente zijn de bruid. Wij allemaal, singles, ongetrouwden, wij zijn allemaal bruid. We hebben een bruidegom. Wij allemaal zijn eigenlijk verloofd. Niet alleen jullie vier zijn verloofd, wij zijn allemaal verloofd. Wij zijn verloofd met Jezus Christus, de bruidegom. We zijn nog niet getrouwd. We zijn nog niet getrouwd, we zijn verloofd. We lezen in Openbaring 19 dat er een bruiloftsfeest voor ons allemaal. Een heel groot bruiloftsfeest. En we kijken uit naar jullie bruiloftsfeest volgend jaar, yes. Maar er is eentje in de hemel, gigantisch groot voor ons allemaal. Een huwelijksfeest. En wij zijn de bruid en de bruidegom wacht op ons. En we allemaal zijn verloofd en we mogen uitkijken naar dat grote huwelijksfeest, naar Jezus Christus. Verloofd zijn is prachtig. En ik ben bijna klaar. Maar lieve Thibaut Boosje en Koen en Roos, verloofd zijn is prachtig. Het is iets unieks. Het is een samen uitkijken naar een feest, naar jullie grote feest. Het is samen uitkijken naar het leven dat je samen verder zult gaan. Het is een samen uitkijken naar intimiteit. En geniet van jullie verloofd zijn. Het is een bijzondere tijd die niet meer terugkomt. Jullie zullen heel lang getrouwd zijn, maar het verloofd zijn heeft een bijzondere spanning. En dat is de wereld compleet kwijtgeraakt. Want de wereld die neemt alles al voordat de beloftes komt. En die spanning is juist bijzonder. Wachten. En dat is bijzonder. Dat komt niet meer terug. Die mooie verlovingstijd is heel, heel kostbaar. Geniet ervan. Wij hebben Ala en ik zijn volgend jaar 25 jaar getrouwd. En we hebben dit heel netjes. Mijn ouders zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd. Dus die zijn een jaar later. En wij zijn volgend jaar 25 jaar getrouwd. En mijn zus 30 jaar getrouwd. En mijn broer 20 jaar getrouwd. Dus we hebben een mooie, ja, heel groot feest volgend jaar. Moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Alleen Stefan die is een beetje uit dat ritme. Ik denk dat hij 16 jaar getrouwd is. Dus hij heeft maar de jongste natuurlijk. Ik hou van je, Stefan, als je meekijkt. Maar toen we gingen ons verloven. Ik heb het natuurlijk op de Amerikaanse manier moest ik doen. Met een diamanten ring op mijn knieën. En wil je me trouwen. Maar uiteindelijk gingen we naar Estland toe. Naar mijn schoonouders. En we hebben een Russische traditie. Heeft men daar dat men de verloofde stellen naar voren haalt. Voorstelt aan de gemeente. Kijk. Deze mensen gaan volgend jaar trouwen. En dan mocht de gemeente dat weten. En ook bidden voor hun supporten. En ze werden gezegend voor de gemeente. Nou, deze traditie wil ik hier invoeren bij deze. Dus we willen zometeen jullie naar voren vragen om voor jullie te bidden. En voor ons is dat, ik denk dat was 1996 of zo. Ja, toch? Daar in Estland. En toen werden we voorgesteld en een jaar later gingen wij trouwen. Nou, deze preek, het klinkt heel erg als van, ja, maar ik ben niet getrouwd, ik ben misschien single. Hoe zit het met mij? Misschien ben je weduwe, wedunaar of weduwe.
De troost die wij hebben, het vooruitzicht, is de nabijheid van Jezus Christus. Jij bent in het verbond van Jezus. En onthoud dat ook. Hè? Onthoud dat. Jezus is jouw bruidegom. Jezus is in jouw nabijheid. Leg de toekomst, jouw verlangens, leg het in Gods handen. Luister naar de stem van God. Maak de juiste beslissingen. Betrek jouw Heer in het nemen van jouw beslissingen. Amen. Amen. Ik wil een kort gebed bidden en dan wil ik jullie om's de beurt even naar voren vragen. En jullie mogen zitten, wow, op de stoel om een klein voorproefje te hebben. En dan gaan we voor hen bidden. Halleluja. Heer, u bent een God van verbond. Heer, en dat is uw hart, Heer. En was uw idee. Huwelijk was uw idee, Heer. En uw wegen zijn goed. En u heeft het beste met ons voor. Heer, en zo bid ik voor iedereen, Vader. Ik heb geen idee hoe deze boodschap beland is bij de verschillende mensen. Mensen die al zo lang op weg zijn. Mensen die net onderweg zijn. Misschien God maar pas kennen. Heer, ik bid u, Jezus, dat u in ieder zo tegemoet komt, Heer, zoals bij de Emmausgangers. Heer, dat u langs zij komt, Heer, en spreekt en bemoedigt. Heer, en ik bid u, Vader, voor goede keuzes. Ik bid u voor onze jeugd, Vader. Heer, dat zij de juiste keuzes maken. Heer, dat ze u betrekken, Vader. Heer, en dat ze niet geloven wat de wereld zegt, maar geloven wat in uw woord staat. Heer, en uw woord is goed. Uw woord is geen straf. Uw woord is niet om ons klein te houden. Uw woord is niet om ons te ontmoedigen, maar juist om ons te zegenen. Er is zoveel zegen in het woord van God. En ik bid u zo dat u onze jeugd beschermt, Heer, en Heer, dat ze op deze weg, Vader, op uw weg mogen gaan. En ik dank u voor het getuigenis van Henk en Ellie, Heer, en ik dank u ook voor het getuigenis van Thibaut en Woosje en van Roos en Koen, Heer, die op een jonge leeftijd zeggen van ik ga die belofte uitspreken. Ik ga een verbond aan. Ik ga trouwen en ik wil het op de goddelijke manier doen. Dank u, Heer. Dank u voor deze twee stellen. Heer, ik ben u zo dankbaar, Heer, dat zij deze stap maken. Halleluja. Amen. Amen. Mag ik jullie eerst vragen, Thibaut en Woosje? Ik ga even op deze plaats zitten en ik heb mijn assistentie.